Radio 1. NTR.
Het is vrijdagavond even na 7:30 en live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mandjare, waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit uw presentator Petra Possel.
Goedenavond bij het koken- en eetprogramma Mandjare live vanuit de kookstudio van Mr. Kitchen in het Westerpark in Amsterdam. Bent u hier wel eens geweest? Dit is een wonderschoon park met extreem veel activiteiten. Zoals bijvoorbeeld dit live programma, en daar kunt u bij zijn. Mail ons als u dat eens een keer wilt. Kom met 2 mensen, kom met 3 mensen, kom met 4 of met 6 eventueel zelfs. Stuur dan uw mail, bijvoorbeeld voor de uitzending van vrijdag 20 april, dus volgende week, of vrijdag 27 april. Mandjare@ntr.nl. En dan krijgt u een hoogst persoonlijke mail van onze charmante assistente Francine. Dat heeft ook niet iedereen. En dan kunt u ook nog te gast bij ons zijn en we bieden u een drankje aan. Het is 1 groot brok vrolijkheid. U kunt reageren op deze uitzending ook weer op mandjare@ntr.nl. En twitteren kan ook #RadioMandjare. Links zit vandaag culinair criticus Hiske Versprillen. Ze verruilt deze zomer, dat kwam vorige week in het nieuws, het Parool voor de Volkskrant. En ze gaat het hele land doorreizen. Hiske, welkom. Hoe is jouw relatie met het buitenrandstedelijk Nederland?
Heel goed.
Ja?
Ja, je vraagt het een beetje alsof je verwacht dat ik eczeem krijg als ik de ring verlaat. Maar
nee,
dat is niet...
maar ik weet helemaal niet waar jij wel eens komt.
Nee, nee, nou ja, ik kom zelf niet uit Amsterdam, dus dat is al...
Je bent een Friesin, hè?
Ja, ja, nou ja, mijn vader komt uit Zeeuws-Vlaanderen en mijn moeder komt uit Noord-Drenthe. Dus ik zit op zich
qua breed.
Strekking zit ik breed. Ik ben geboren in Friesland. Ja... Nee, dat
maar je gaat op reis. Leuk, en ja. Het is heel anders dan dat je stapt op de fiets en je rijdt even naar een zaakje op de hoek, zeg maar.
Zeker, dat wordt echt anders. Ja, het is nu inderdaad, ik leg mijn kinderen in bed en ik spring op de fiets. En dat wordt straks wel heel anders. Maar dat is ook juist waar ik zo'n zin in heb. Ik vind het zo tof om ook al die andere toffe plekken te gaan bezoeken.
En is het dan zo dat jij ook vindt dat mensen van toffe plekken jou nu toffe mail moeten gaan sturen? En zeggen, Hiske, kom naar mij toe.
Nee, die plekken zelf, die hoeven dat niet te doen. Nee. Maar ik vind het wel heel leuk om van mensen die graag ergens eten te horen. Want ik heb in Amsterdam wel overal mijn vogeltjes zitten. Ja. En ik bedoel, zo groot is het hier niet. Dus dat kun je zelf ook vrij goed in de gaten houden. En landelijk is dat toch een stuk moeilijker.
Ja.
Dus daar moet ik me echt heel erg in gaan verdiepen.
Je hebt fluisteraars nodig uit alle provincies.
Souffleurs, ja.
Ja. We gaan straks doorpraten ook over dat schitterende vak wat culinaire journalistiek heet. Naast jou zit chef-kok, ideeënmaker, kan ik beter zeggen, hè? Jonathan. Jonathan Kapatios.
Ja, goedenavond.
Ja, hi, leuk dat je er bent en dat je ook vrij bent. Vroeger stond je altijd achter de kachel in vork en mes in Hoofddorp, die schitterende zaak waarin je altijd met groenten en kruiden vooral kookte. Maar nu ben je gewoon zomaar een vrijdagavond vrij. Dat is echt nieuw, hè?
Ja, dat is wel echt nieuw. En ik geniet er enorm van. Ja, ja, vanmiddag, eigenlijk om 5 uur, nam ik een gin tonic op het terras op vrijdagmiddag. En daar werd ik eigenlijk wel heel blij van.
Ja, ja, ja,
dat gaf me een enorme vrijheid. Ik denk van ja, nou, dit kan ik wel aan wennen.
Want laten we, het is moderne slavernij, toch? In de keuken staan.
Nou ja, het is wel een bepaald vak. En we hebben het toevallig net over koks zijn wel bijzonder. Want je moet wel wat over hebben om een kok te zijn.
Ja.
De uren, de stress, de tijden, maar ook je sociale leven. Daar moet je wel keuzes in maken. Zeker als jij op hoog niveau wil, dan wordt het steeds lastiger.
Ja, inmiddels
heb
je
heel weinig over.
Ja, ja. Je hebt 10 jaar bij vork en mes eigenlijk dag en nacht gewerkt, kun je zeggen. In de tussentijd heb je ook een gezin met 3 kinderen. En nu ga je wat meer thuis zijn en meer zaken hier in Amsterdam doen.
Ja, we verleggen iets meer de focus. Dus ik ben niet zelf meer in de productie of daadwerkelijk in de restaurants of in de keukens bezig. Ik manage het meer, ik ben erbij. Ik train de mensen waarmee we werken. Dus ik neem ze mee in de kwekerij. Ik leer ze dingen. Ik laat ze heel veel proeven. Ik probeer ze vooral te inspireren om om toch een beetje mijn filosofie door te dragen.
Ja.
En dat doen we nu bij Edel, lokaal Edel in Amsterdam.
Ja, dat is een hele grote zaak in het Sieraad, hè?
Ja.
In Amsterdam. Amsterdam-West komen we straks nog zeker over te spreken. Maar We gaan het vandaag met jou over asperges hebben. Want daarom hebben we jou uitgenodigd. Jij weet veel van asperges. Je hebt een groentekwekerij en een kruidenkwekerij. En je bent wel weg bij vork en mes. Maar die kruiden- en groentekwekerij, die heb je gewoon onder je arm genomen en meegenomen naar huis, toch?
Ja, absoluut. Ja, die hebben we nog. En dat maakt ook het bijzonder. Hè. Dat is niet iets wat ik op wil geven. En dat is ook juist iets wat me heel veel inspiratie geeft ook. Ja. En waardoor je door kan blijven ontwikkelen. Ja. Want ik vind vooral wat ik daar heb geleerd in die kwekerij, dat vind ik eigenlijk heel erg leuk en bijzonder ook.
Heb je ook asperges in je kwekerij?
Nee. Het is moeilijk om te telen. Ik heb het wel eens gezien. Het is een driejarig plantje, hè, maar helaas niet. Maar wel in de buitentuinen, daar hebben we wel de asperges staan, maar puur voor de lol.
Ik zie opeens heel veel dwarsverbanden met jou, Hilary Akers. Jij bent culinair journalist, je werkt voor het Financieel Dagblad, je bent finoloog, je bent culinair historicus, maar je hebt een tuin en je bent kok.
Nou, ik help in een tuin.
Oké, je helpt in een tuin.
Maar ik help. Nee, eigenlijk is het wel fijn, want dan kan ik gewoon 's avonds naar huis.
Ja, want je wil niet een eigen tuin hebben. Dat je...
Nou, het is bijna zo erg als een eigen restaurant hebben.
Ja. En dat doe jij ook niet meer.
Nee.
Jij gaat straks praten over een klassieker. En die klassieker is tartatin.
Ja.
En dan zeg ik omgekeerd het appeltaart, maar dat is te kort door de bocht, of niet?
Ja, maar dat is wel de beste omschrijving natuurlijk. Ik ben helemaal geen taarteneter, maar ik vind een tartatin iets geweldigs. En het is een... hij heet tartatin, het is de taart van de gezusters Tatin. Maar
de Franse zusters.
De Franse zusters, ja, ten zuiden van Orléans. Maar dat is het verhaal. Hij bestaat eigenlijk al veel langer. Want het is, er is eigenlijk geen eenvoudigere taart.
Dan
de tartatin. Ja. En hij heeft een groot voordeel boven de Nederlandse appeltaart.
Want je bent nu de druk aan het opvoeren.
Er is geen taart zo eenvoudig, of ik kan hem wel laten mislukken.
Ons jongste bediende, die zit nu al met rode konen. En je had al een haarband tegen het zweten. Maar daar komt dit dan ook nog bij.
Nou ja, als je hem een paar keer gemaakt hebt, laten we dat erbij zetten.
Janneke, had je hem een paar keer gemaakt?
Nooit gemaakt. Ik ben gek genoeg geen fan van appels met karamel, maar heb hem wel vanochtend gemaakt. Vraag me ook af waarom ik dat nog doe, want dat is ook zelfvertrouwen ondermijnend om het vlak voordat je echt moet nog de eerste repetitie te doen, zeg maar. En, maar het
heb je een proef? Je hebt een proef gemaakt.
Ja, ik heb een proef gemaakt.
En die
gemaakt.
Heb je ook gewoon zoals klassiek altijd gaat bij jou ook helemaal opgegeten? Of?
Nou, dat vond ik in dit geval makkelijk om niet te doen. Ik heb hem wel gevoerd aan
kinderen.
Minderjarig thuispubliek. En die zijn normaal erg kritische consumenten. Maar als er iets met suiker is, dan vinden ze het altijd lekker. Dus die waren heel
dat is de verslavingsfactor, is dat.
Ja. Dat ze ook gewoon die zak kunnen geven. Ja.
Wat ook heel erg helpt, is gewoon een zak suiker in de fik steken. Dan karamelliseert het ook.
Ja, dat is gevaarlijk met kinderen.
Ja, oké. Je ziet dat ik het wel... Bij mij is het al lang geleden, dat merk je nu wel. Nou, ik ben toch hoopvol gestemd.
Dank je.
Ik heb ook gezien dat je heel leuk in een pan bezig was.
Het zag er heel goed uit.
Ja, en het rook ook
het
zo.
Het ook wat.
Ja.
Wij komen hier straks op terug. Ik begin met Hiske. Overigens, luisteraars, mandjaren@ntr.nl en #RadioMandjaren. Daar kunt u terecht voor uw reacties. En u mag ook bijvoorbeeld wel schrijven dat u ook een tartatin heeft gemaakt die mislukt is. Want dat brengt ons ook allemaal weer even tot onszelf, zullen we zeggen. Hiske Versprillen zit naast mij. 5 jaar geleden nam ze de plek in van restaurantcriticus Johannes van Dam in het Parool. Hij was overleden. En vorige week werd jouw vertrek naar de Volkskrant aangekondigd. Werd ook keurig in de Volkskrant gezegd door Philippe Remarque, de hoofdredacteur. Die zwaaide Mac van Dinter, de oude criticus die nu nog schrijft voor de Volkskrant restaurant recensies uit. En heette jou welkom. Je gaat per september voor die krant restaurant recensies schrijven. Maar je was inmiddels al aan het freelance het afgelopen jaar. Je hebt bijvoorbeeld de podcast Cheft gemaakt, waarin je eigenlijk als radiomaker ons van de zender probeerde te duwen. Jawel. Je ging met chefs praten.
Ja, klopt.
Was leuk, hè?
Met chefs. Ja, het was ontzettend leuk. Het is nog steeds leuk, want ik ben er nog steeds mee bezig.
Met een hele grote koptelefoon op een hele dikke microfoon.
Als een soort Kermit de Kikker die keuken in. Ja. Heel erg leuk. Heel veel gedoe. Veel meer dan ik verwacht had. Ja. Maar gelukkig heb ik de mensen van Dag en Nacht Media erbij. Die kunnen dat. En het is heel leuk om die verschillen te zien tussen de insteek van verschillende chefs. Want er zijn natuurlijk Mensen kunnen op hele verschillende manieren dingen heel goed doen. En er wordt ook altijd gekookt. En er wordt ook altijd gesproken over smaak en over techniek en over ambitie. Maar op een of andere manier worden die gesprekken toch allemaal heel anders. Dus met de een spreek je dan zo een uur over echt over focus of juist over creativiteit. En met de ander praat je gewoon een uur over zakelijke aspecten en geld. Ja. En dat is heel leuk.
Dus het is uiteindelijk een heel gevarieerd palet geworden.
Zeker.
Daarnaast heb ik me laten vertellen, ook voor de correspondenten aan het werk.
Nou, daar
ga je voor aan het werk?
Ja, daar ga ik een project voor doen vanaf volgende week.
En misschien wel het belangrijkste, althans heel Nederland, van Drenthe tot Zeeland, zeg maar, gewoon al jouw roots. We kennen jou vooral van het bijna winnen van de slimste mens.
Ja, ik ging zeggen van het winnen van de tegel, maar die slimste mens.
Die slimste mens.
Is veel belangrijker. Ja, ja.
Nee, je hebt ook die tegel gewonnen, dat weet ik. Gefeliciteerd. Maar ik bedoelde zelf het grote publiek.
Ja.
Zeg maar dat je in zo'n bak terechtkomt, dat mensen je gaan bellen of je ook dingen wil gaan doen in het land. Dat komt door de slimste mens.
Ja, dat
toch?
Komt door de slimste mens, ja zeker.
Heb je een leuke spin-off daarvan?
Nou, valt eigenlijk wel mee.
Oh. Hele carrière.
Ja, ik werd tweede. Hè. Kijk, die man die eerste is, die is nu lijsttrekker van de VVD. Dus als ik gewonnen had, was ik dat misschien geweest.
Ja, vind ik hele logisch.
Ja.
Ja, waarom ook niet? Maar je kunt altijd nog burgemeester van Amsterdam worden, hè, dat weet je. Hiske, je gaat van stad naar het platteland. Dat is een grote stap. En dat weet ik ook uit eigen ervaring. Want uit eten in de provincie is, hoe je het ook went of keert, echt wel iets anders dan uit eten in Amsterdam. Waar iedere dag restaurants als paddenstoelen uit de grond schieten. En het verwende stadspubliek gaat ook heel erg in op alle aanbiedingen. Dus die kroest van de ene zaak naar de andere. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want je hebt er ongetwijfeld over nagedacht, over deze nieuwe missie.
Ja, ik vind de provincie vind ik altijd zo'n lastige term. Omdat Nederland natuurlijk bestaat uit inderdaad een deel ruraal land. En voor een heel groot deel ook grotere en kleinere steden. Kijk, in Amsterdam gebeurt ongelooflijk veel. Er gaan 4 restaurants per week open. Er gaan ook 2 per week weer dicht. Mm-hmm. Je kunt, als je wil, kun je dus elke week 4 keer in een nieuwe zaak gaan eten. En er zijn ook een heleboel bloggers en dergelijke die dat doen en die dat allemaal bijhouden wat er gebeurt. Ik vind het zelf het leukste om meer vanuit mijn eigen interesse te werken en dus juist niet elke week bij een zaak te gaan eten die net open is, maar ook af en toe te kijken naar, nou, zoals jij zelf natuurlijk ook doet in het NRC, naar de Golden Oldies of juist naar een restaurant dat vanuit een keuken werkt die minder bekend is bij mensen of iets.
Maar een beetje avontuur.
Nou ja, meer vanuit je eigen interesse. En ik denk dat ik kan in Amsterdam en dat kan ook heel goed in Nederland. Of in Nederland met een stukje buitenland erbij.
Want je hoeft niet alleen chique dingen te doen natuurlijk. Hè? Wat
helemaal niet.
Rond een ster zweeft, hè? Of een ster heeft. Het gaat juist om allerlei soorten restaurants.
Ja, nee, het lijkt me ook heel leuk om, weet ik veel, eens een keer te kijken waar in Nederland het allerbeste Eritrese restaurant zit of zo. Als ik een keer, dat is een hele interessante keuken. Dus om daar dan een keer iets mee te doen of het juist over een heel andere boeg te gooien en een stuk te schrijven over de teleurgang van het eetcafé door naar een eetcafé te gaan ergens. Juist een heel klassiek. Of zaken die er al heel lang zitten. Ja, je kunt er ontzettend veel mee doen. En dat bedoelt, Mijk van Dinter en Joël Broekaert, die doen dat natuurlijk ook al. Dus.
Voor de Volkskrant en voor NRC Handelsblad. Maar er zit nog wel meer in voor jou, deze overstap. Dat is niet alleen maar van een toch plaatselijke krant, weliswaar met een hele landelijke uitstraling, maar het Parool is een plaatselijke krant, naar een landelijke krant. Er zit ook in dat je waarschijnlijk misschien meer ruimte krijgt of mooiere foto's. Of wat zit er in voor jou?
Nou, ik vind het proefwerk een fantastische rubriek.
Dat is Parool, hè?
Ja, in het Parool. En het is binnen de krant een hele mooie rubriek. Het is gewoon op zichzelf is het een heel fijn format om in te werken als recensent. Maar die komt heel erg vanuit Johannes van Dam vandaan, die dit dus voor mij deed. En ik vind het fantastisch dat ik bij de Volkskrant echt een keer helemaal zelf kan gaan bedenken, wat zou de rol van zo'n restaurantrecensie nou kunnen zijn nu? Omdat er ook heel veel veranderd is op het gebied van waar mensen hun informatie vandaan halen. Je hebt TripAdvisor en Eens. Er zijn allerlei bloggers. En de hele opkomst van het internet. Terwijl die recensies eigenlijk nog best wel hetzelfde zijn als 15 jaar geleden. Dus ik vind het leuk om daarover na te denken. En zeker bij een landelijke krant. Want
het proefwerk, die restaurants die hier in Amsterdam zijn, die hebben al van zichzelf een soort van relevantie voor de lezers. Want die kunnen er dezelfde avond nog naartoe. Of die weten waar het zit, die rijden er langs.
Ja. Landelijk is dat natuurlijk heel anders.
Landelijk is dat anders. Want ik bedoel, als ik in Wageningen ga eten, dan zeggen mensen in Maastricht van, nou ja, ik kom daar nooit, weet ik veel.
Ja.
Dus je moet daar dan, denk ik, iets mee, waardoor het ook voor mensen in Maastricht leuk is om te
En wat
te
moet lezen. Je daar dan mee, hè? Met dat gegeven?
Ja, ik zou dus zeggen, als je zelf, als je werkt vanuit je eigen interesse en je krijgt genoeg ruimte om onderwerpen uit te diepen die verder gaan dan alleen maar opschrijven wat er op het menu staat, dat heel goed kan.
Ja, en je krijgt die ruimte, want je krijgt ook meer ruimte. Je krijgt meer ruimte dan je al had en je had al behoorlijk wat ruimte.
Ja. Ja, en dat
is dat
in
een onderhandeling? Heb je gezegd van, jongens, ik kom wel, maar ik wil wel gewoon meer ruimte?
Ja, dat heb ik wel gezegd, ja. Want omdat dat voor mij die stap interessant maakt.
Ja.
Kijk, als je 500 woorden hebt, dan heb ik liever 850 woorden in Amsterdam. Dus ik wil dan, ja. Dus zo
landelijk
dan.
Wil je er dan nog wel extra woorden
ja,
bij.
Ja, maar het gaat niet om per se dat ik mezelf nou zo graag hoor praten. Maar meer omdat ik denk dat dat zo'n recensie juist dat extra kan geven.
Nuance
in
bijvoorbeeld.
In achtergrondinformatie ja. of in ja. wat je ermee kan.
Dit is heel grappig. Je zit hier recht tegenover Hilary Ekes van het Financieel Dagblad. En Hilary heeft een keertje, toch Hilary, omdat jij eigenlijk vindt dat een zaak niet beoordeeld kan worden door een restaurantcriticus na één bezoek,
ja.
Heb je contact gezocht met Hiske Versprillen en toen zijn jullie...
We zijn uit eten geweest, ja.
Samen?
Ja, samen.
Wat was het idee daarachter?
Nou ja... Nou,
je wou er tot de grond toe gelijk. Nee hoor, dat wou je helemaal niet.
Het paste in een serie die ik geschreven heb over restaurants. Geen recensies, maar wat je allemaal moet weten als je uit eten gaat om een goede recensie te kunnen schrijven. En dat leek me interessant om een keer met iemand uit eten te gaan die er professioneel over schrijft. En vandaar dat ik, daar heb ik Hiske uitgekozen. En ja, mijn grote bezwaar is dat eigenlijk alle recensies in Nederland en ook verder buiten op één bezoek zijn gebaseerd. En toen heb ik aan Hiske gevraagd of ze met mij uit eten wilde gaan. En daar gingen we het over hebben. En toen zijn we ergens gaan eten waar Hiske al gegeten had.
En een heel hoog cijfer aan
en
had gegeven.
Een heel hoog cijfer had
9
gegeven.
Of zo?
Ja.
9 min, geloof ik.
9 min.
Ja, ja.
En hoe liep dit af?
Nou ja, voor mij fantastisch.
Ja,
voor mij iets minder.
Want jouw gelijk?
Nou, nee,
jouw gelijk werd bewezen.
Nou ja, Hiske was bij elk gerecht teleurgesteld.
Ja, of, ja, goed, zeker in vergelijking met die eerste keer.
Het
ja,
was geen 9 min meer.
Nee, we hebben best oké gegeten, maar het was gewoon lang zo goed niet als die eerste keer. Dus het was voor mij best wel confronterend.
Ja.
Omdat ik eigenlijk, ja, ik bedoel, ik vind dat ook heel interessant en leerzaam. Maar er kwam gewoon precies uit wat Hilary eigenlijk zei.
Ja, ik geloof dat Hilary er nog steeds heel gelukkig van wordt. Ja. Zo
ja. En aan het eind zei Hiske ook iets van een vervelend wijf bij het te gooien.
Ja. 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 Nou, de sfeer is best goed
aan het heel twijfelen geraakt.
Ja. Ja.
Ja.
Nee, ja,
maar wat kun je daarmee doen? Want we weten allemaal dat bijvoorbeeld als je in Washington of in New York schrijft over restaurants, dan krijg je ook een budget. Hè? Want je betaalt natuurlijk zelf je eten. Mm-hmm. Je laat dat niet door de zaak betalen om de onafhankelijkheid te garanderen. Ja. Maar daar krijg je ook budget voor. Maar hier in Nederland is dat heel anders. Natuurlijk krijg je maar budget voor één keer eten. Alleen
nou,
al dat,
ik denk
toch?
Dat er twee kranten zijn die fulltime restaurantrecensenten in dienst hebben. Ja. En dat zijn de New York Times en de LA Times.
Ja.
En die zijn inderdaad, die gaan bij een restaurant wel 5 keer eten voordat ze er iets over
incognito.
Schrijven.
Incognito. Nou, min of meer incognito. Ja.
Ja, dat is zo. En dat zijn echt inderdaad, ja, het is een raar vak, dat restaurant. Dat weet je zelf ook, Peter.
Ja, ook.
Want, je bent er zelf ook een. Ja, en dat zijn inderdaad twee verschillende scholen van mensen die zeggen van nee, je moet eigenlijk toch een aantal keer ergens gaan eten voor je er iets over kan schrijven.
Ik vind aan de andere kant namelijk ook, ter verdediging voer ik vaak op, Hilary. Je bent gewoon net als de andere restaurantgebruiker, gast.
Ja, ja, ja,
je bent alleen iets beter geïnformeerd over
Maar daar geloof ik dus totaal niet in.
Oh.
Want als je, kijk, als iemand, een gewone gast, die heeft het dan niet naar zijn zin en die roept daar dan wat over en dan is het klaar. Maar mijn grootste argument was ook met Hiske. Ja, als Hiske een hoog cijfer geeft, is het vol. Als ze een slecht cijfer geven, dan wordt dat tot in Den treuren wordt dat een restaurant nagedragen dat die een slecht cijfer hebben gekregen of een goed cijfer van Hiske. En er wordt niet gezegd op 24 januari 2016 schreef Hiske een slechte recensie. Nee, ja. dat is gewoon, dit restaurant heeft een slechte recensie geschreven.
Ja, maar dat is wel inherent, denk ik, aan het schrijven van recensies in het algemeen. Want ik denk ook, ook de schrijvers van de New York Times, die gaan niet verdeeld over 5 verschillende jaren of is zelfs verdeeld over 5 verschillende maanden bij restaurants eten.
Sterker nog, als zij het slecht vinden, dan maakt dat echt nog meer indruk.
Het is inherent, denk ik, aan beoordelingen dat je dat doet op basis van een aantal keren daar waar een limiet aan zit. Nou, dus of je dat 1 keer doet of 5 keer, dat als je ervan uitgaat dat iemand die dat schrijft weet waar die het over heeft, en je gaat ervan uit dat zo'n restaurantavond nou eenmaal zo in elkaar zit, met een begin en met een einde. En ik denk dat bijvoorbeeld het Parool ook heel goed weergeeft dat het inderdaad om 1 avond gaat. Bijvoorbeeld door de bon erbij te zetten.
En erbij te zetten van het was koud, het was warm, het was dit, het was het was een beetje een slappe avond.
Kijk, ik begrijp, jullie schrijven dus allebei recensies, dus ik begrijp wel dat jullie dat hier zitten te verdedigen.
Ja, natuurlijk.
Maar
je bent het er gewoon niet mee eens?
Ik ben het gewoon niet mee eens.
Nee. Nou, we hebben een slachtoffer aan de telefoon. Nee, hoor, dat is helemaal waar. Nee, ik geef even het woord aan Jonathan, want dat is wel interessant. Ja, Jonathan is na 10 jaar vork en mes is hij naar Amsterdam gegaan. Lokaal edel. Hiske Versprillen, ze zit nu naast je, heeft daar een stuk over geschreven. Dat is een 6,5 geworden.
Ja.
Hoe heb je dat ervaren?
Nou, prima. Ja, ik heb er niet zo'n probleem mee.
Want vroeger zei je ook altijd al 6,5 rondje eigenlijk af naar boven.
Nou ja, ik heb nog nooit hoger dan op school. En 5,6 was oké, hoor. Ja, heel eerlijk. Ja, maar het is maar waarvoor je gaat in het leven.
Vond je het pijnlijk?
Nee, ik heb wel ergere dingen meegemaakt. Nee, het is juist ook een opsteker voor je team, voor je mensen, om daar op een andere manier mee om te gaan.
Hebben jullie er iets van opgestoken van die recensie? Zijn er dingen waarvan je zegt, ja, dat hebben we ook echt eerlijk, anders gedaan?
Of, ja, heel eerlijk, ik weet het niet meer. Je hebt hem?
Ja,
goed.
Nou, ik lees dat de bloemetjes...
Lekker ben jij, hè?
Hallo. Nee. Ik zit ook al even in het vak, hallo. Luister, jij serveert al heel erg lang eetbare bloemen.
Ja.
Dat deed je eigenlijk, daar ben je mee begonnen in Hoofddorp.
Ja.
Daar ben je eigenlijk bekend om geworden. Maar dat doe je hier in Lokaal Edel ook. En dan zegt Hiske Verspillen, de bloemetjes, tussen haakjes Afrikaantjes, voegen niks toe. Nou, ik kan me voorstellen dat je dan denkt van, ja, misschien heeft ze wel gelijk.
Ja, nou heb ik niet. Nee, ik heb daar echt een ander idee bij.
Ja.
En ik vind juist dat kleur op je bord, dat soort dingen juist heel erg meespeelt. Het is een emotie. We hebben het net over de recensie, over het eten. Hoeveel weet je van het eten af? Ja. Maar ik weet, als zij een slechte dag hebben gehad met de kinderen die niet op tijd in bed zijn geweest en die hebben ruzie thuis gekregen en dan gaat ze eten. Ja, is pist. Ja, daar kan ik ook niks meer aan doen om dat goed te maken. Zo werkt dat nou eenmaal. Het is maar een heel klein deel.
Of 2 gebraden kinderen opdienen. Dat wil echt enorm.
Dat was leuk geweest.
Ja,
maar goed, kijk, ik vind
het toch een professional.
Ik vind het ook een beetje ingewikkeld gesprek. Omdat jij haalt, het hele idee is, je doet nu net alsof er wordt een 6,5 gegeven en dat is het. Maar zo'n recensie, dat is een heel stuk waarin allerlei verschillende dingen worden uitgelicht. En waarin een goede recensent, denk ik ook altijd, goed laat zien waar zijn eigen voorkeuren zitten. Wat hij precies irritant vindt, wat hij goed en slecht vindt. Dus alleen maar dat cijfer noemen, dat doet dat stuk geen recht en dat doet het restaurant geen recht.
Nee. Maar dat is wel precies wat er gebeurt.
Ja, nee, daar ben ik het dus niet mee eens. Daar ben ik het helemaal niet mee eens.
Eigenlijk is dat toch alleen maar zo, als ik daar toch een mening over mag geven, als je echt een knetterberoerd cijfer krijgt. Laten we zeggen, er is afgelopen jaar heb jij een bepaalde zaak een 3 gegeven.
Ja.
En maar dat was feitelijk, toonde jij daar aan, dat er gewoon gelogen werd. Dus je was iets op het spoor. Mag ik dat
zo
zeggen?
Ja, en die stukken die schrijf je. Je schrijft die voor de lezer. Hè? Je schrijft ze niet voor de restaurateur. Je schrijft ze niet voor de chef.
Mm-hmm.
Je schrijft ze voor de lezers van de krant die geïnteresseerd zijn in eten en die willen weten wat er gebeurt in de stad op het gebied van eten.
Ja.
En graag luisteren naar iemand die zich daarin verdiept heeft en die ze vertrouwen, die ze dan iets kunnen vertellen over wat er gebeurt in die zaken.
Ja.
En dat is wat een recensie is. En je kunt inderdaad zeggen, recensies op zich zijn we het niet mee eens. Ik wil gewoon uber. En jij doet dat, Hillary, want je schrijft zelf geen recensies. Mm-hmm. Dat kan.
Het FD heeft geen recensies.
Mm-hmm.
Heeft dat ook met jouw aanwezigheid te maken?
Ik Ik geloof niet dat mijn macht zo ver strekt.
Nee, nee. Oh, oké. Okay. Nee, ik dacht, misschien doen ze het expres niet... omdat jij hebt gezegd, nou, als ze dat gaan doen, dan ben ik weg of zo. Maar dat... Zo.
Nee, ik wil het alleen niet zelf schrijven.
Nee, maar je kunt tegen recensies überhaupt zijn. Prima. Ja. Nou ja, dat ben ik niet. Nou, goed, andere mensen zijn dat wel. Goed, dan, Maar het gaat om de lezers.
Ja, het gaat om de lezers. Wat zijn wat jou betreft de belangrijkste dingen eigenlijk... als je een stuk schrijft? Waar wil je het meest op letten?
Waar wil ik het meest op letten?
Ja, waar let je het meest op?
Op het eten, denk ik. Mm. Ik vind het altijd heel fijn als ik het idee heb, ik zit in een zaak dat er een bepaalde identiteit uitspreekt. Dus een soort van iets dat zowel op het bord naar voren komt als bijvoorbeeld in de bediening. Als in hoe de kaart eruit ziet, als in wat er op het bord ligt, wat er wordt geserveerd. Dat vind ik heel prettig als er een soort van eenduidige, dat je denkt van oh ja, hier zitten mensen achter die dat echt vanuit zichzelf doen. Ja. En niet vanuit trends of iets dat ze op Instagram hebben gezien of zo. Dus dat vind ik fijn. Ik vind service ook heel erg belangrijk. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook misschien nog wel belangrijker is dan het eten.
En daar ga je er misschien mee op vooruit. Want over de Amsterdamse service wordt altijd steen en been geklaagd.
Ja, maar dat verbaast me altijd zo. Want ik vind namelijk die Amsterdamse service eigenlijk bijna altijd heel goed. Het valt me echt op als het niet goed is. Ik vind mensen goed geïnformeerd en vrolijk. Echt, het valt me reuze
mee. En benaderbaar.
Ja, absoluut. Ja.
Nee, sowieso ben jij best positief toch over het niveau van koken in restaurants.
Ja, ik denk dat we nog nooit zo'n fijne tijd hebben gehad om uit eten te gaan als nu. Als je kijkt naar keuze en naar kwaliteit.
Ja.
Er is gewoon ontzettend veel, er gebeurt heel veel. En er is voor iedereen ook wat leuks, dus dat is echt fijn.
Ja. En ben je dol op asperges?
Ja,
we gaan naar de tartaret en de asperges zometeen na het nieuws van 8 uur.
Oponthoud.
Dit is het programma Mandjaren. Ik weet niet of u al gemaild heeft, mandjaren@ntr.nl. Ik heb in ieder geval één tip binnen voor Hiske Versprillen van een Afghaanse restaurant in Tilburg. Maar ik kan er nu verder niks over zeggen. Want anders weten ze natuurlijk dat je komt. Het moet wel een klein beetje anoniem blijven, toch?
Ja, ik weet niet hoeveel Afghaanse restaurants er in Tilburg zijn.
Ja, toevallig heel veel, want echt ongelooflijk veel Afghaanse restaurants in Tilburg. Nee, maar er komen dus allerlei adressen al binnen. Dat vind ik hartstikke leuk. En ook mail over asperges. Daar komen we zo over. We gaan eerst even voetballen. Andy Houtkamp.
Ja, dag Petra. Ja,
dag Andy. Luister, ik kom uit Almelo en ik zeg altijd Heracles.
Ik uit Hoofddorp.
Nou, ik zeg altijd Heracles. En jij zegt Heracles, toch?
Nee hoor, nee. Ik zeg ook Heracles, gewoon ja, Heracles. Hey, over Afghanen gesproken. Heerlijk klein restaurantje in Hoofddorp. Overigens vork en mes. Een van de beste locaties waar je ooit hebt kunnen eten. Zo prachtig. Oude paviljoen.
Ik heb twee. Ja? Nee,
oude
dank
paviljoen
voor
van de Floriade.
Ja.
Ja. Voetbal.
Ja.
Voetbal, want daar zit ik voor. Ik ga me helemaal niet met jouw programma bemoeien. Even snel vertellen dat Heracles tegen AZ speelt. Nummer 11 tegen nummer 3. En AZ volgende week in de bekerfinale tegen Feyenoord. Willen graag winnen natuurlijk. Ook om Europees voetbal veilig te stellen. En Heracles heeft ook nog een klein beetje oog op de na-competitie. Eerste schotje is ook alweer van een hoofddorper, van Paul Gladon. Die schiet de bal over het doel van de keeper van AZ, Marco Bizot. We zijn dus net begonnen, anderhalve minuut bezig. Nummer 11 tegen nummer 3. Heracles tegen AZ staat natuurlijk nog 0-0.
Dankjewel Andy Houtkamp. En als er ontwikkelingen zijn, dan horen we dat graag natuurlijk. Even een college. Aspergezaad groeit binnen een jaar uit tot een eenjarige plant die in een gul wordt geplant. En het tweede jaar kan er worden geoogst. In dat tweede jaar wordt er 1 week geoogst. In het derde jaar kan er 3 maanden geoogst worden. Tot zover de theorie. Nu de praktijk. Jonathan Carpatios. Voorheen chef vork en mes in Hoofddorp. Enorm veel groenten op de kaart. Kruiden, bloemen en ga zo maar door.
Afrikaantjes vooral. Heel veel,
Afrikaantjes.
Eetbare
Afrikaantjes. Dat sowieso.
Met heel veel kleur. Met heel veel kleur, toch?
Ja.
Sinds vorig jaar ben je daar vertrokken. En je hebt al een beetje uitgelegd... het leven moest ook even weer anders worden. Wat rustiger misschien. Je doet lokaal edel in Amsterdam. Maar dat doe je met een groep mensen. Is weer een hele andere tak van sport. Zit jij nog wel met je, nou, met je handen in de klei, is misschien verkeerd gezegd, maar sta jij nog gewoon achter de kachel eigenlijk wel eens?
Nou, ik creëer wel samen met mijn chef, met Jeroen van Edels, de executive chef. Daar sta ik wel mee in de keuken. Dus wat wij doen is we gaan naar de kwekerij, dan gaan we plukken. Dan gaan we naar Vorkemest toe. Ja, daar hebben we gewoon nog een keuken waar we niet gestoord worden. En dan gaan we gewoon een beetje zitten jammen, een beetje gekke dingen zitten doen.
Dat gebouw is er gewoon nog.
Dat heb ik nog. Ja, ik kan er nog geen afscheid van nemen.
Nee.
Ja, ik heb nog niet echt een invulling ervoor gevonden. We zijn nu, evenementen doen we er. En dat gaat heel goed. Maar ja, het blijft een beetje een soort van mijn speeltuin, zoals we het nu gebruiken. Dus ik kook nog wel, ik inspireer vooral. Ik ga vooral heel erg met mijn chef aan de gang en ik probeer dat hij ook mijn gedachtegang overneemt. Zodat we weer samen aan de slag kunnen.
Want jij was een van de eerste restaurants die heel nadrukkelijk 80-20 ging roepen. Ja. Dat is natuurlijk meer gebeurd in Nederland. Maar jij was ook echt zo'n man. En 80-20 wil dan zeggen 80% groente, 20% vlees of vis. Hè?
Ja, nou, kijk, waar voor mij vooral de voorliefde vandaan komt voor groente, is omdat het veel gevarieerder is dan vis of vlees. Ja, als je op een gegeven moment alle stukken vlees en vis een keertje op de grill hebt gegooid, gebakken, geroerd, geroerbakt. Nou ja, ga ermee aan de slag. Maar op een gegeven moment haalt het op.
Ja. Ja,
als je gaat tellen hoeveel verschillende soorten vlees of vis je hebt, nou ja, dan kom je misschien op 20.000 soorten uit. Alleen de bonensoorten bestaan al 21.000 soorten bonen in de wereld. Hey, ik vind dat veel interessanter als kok. Ligt daar voor mij veel meer uitdaging.
Een vegetarisch principe. Gezondheidsprincipe.
Nou ja, dat zijn allemaal toekomstige. Allemaal dingen die allemaal het heel positief maken om wel groenten te eten.
Mm-hmm.
En dat vind ik. Dat merk ik voor mezelf ook. Ik denk dat dat vooral mijn verhaal is. Ja, als je nou dat wagyu-vlees al zoveel keer hebt gegrild, dan weet ik veel. En die tarbotten niet dik genoeg dat 2 centimeter binnenkrijgt en dan terugstuurt. Ja, op een gegeven moment kan ik daar ook niet meer mee leven als mens.
Lang leven. Het is ook zo leuk dat je dat bij Edel ook doet. Als ik me goed herinner, je hebt daar geloof ik maar 2 of 3 vlees- of visgerechten. En verder zijn het allemaal groentegerechten. Dat echt zo leuk is, juist bij een,
heel veel, hè?
Bij een laagdrempelige zaak.
En dat is ook een beetje mijn idee, ook zeker naar Amsterdam in te komen. Wat ik in Hoofddorp heb gedaan, is natuurlijk best wel specifiek, weet je. En daar is een grote doelgroep voor. Een doelgroep voor. En dat is me altijd heel goed afgegaan, omdat ik gewoon veel in de media stond of veel aandacht daarop kon vestigen dat mensen er toch veel over wilden weten. Maar nu, ik zou het ook, wat we nu bij Edel doen, is het ook iets simpeler maken en het toegankelijker. Dat je gewoon voor 5 of 6 of 7 of 8 euro een lekker groentegerechtje kan eten.
Heb je asperges op de kaart staan?
Nog niet.
Vorige week
was
die 19 euro per kilo.
Ja, ik weet het. Ja,
hij is nu 5 euro gezakt, zag ik.
Ja, dit weer helpt natuurlijk. Hè. Als die aarde, die grond, warmer dan 11 graden wordt, dan begint alles weer te groeien. We zien het nu al buiten. Hè. Deze week zien we gewoon de natuur ontpoppen. Op alle mogelijke manieren. Uit op alle plekken. Ja. Ik liep hier net naartoe. Ik heb hier nog een plastic zakje. Straks zie je magnolia daar stelen.
Ik wist het.
Oh, ja.
Dat is prachtig. Ja,
het ruikt ook zo lekker. Ja. Ja, ik zat meteen al te denken. Vanille.
Bloemetjes ook weer natuurlijk.
Bloemen, ja, daar ben ik gewoon gek op. Ik kan er niks aan doen. Ja, dat trekt toch mijn aandacht.
Asperges, wat is het geluk? Want ik beschouw het als groot geluk, de asperge. Ja. Wat is het geluk van de asperge?
Dat ze ieder jaar weer terugkomen. En dat we er zo lang op moeten wachten voordat ze er zijn.
De schaarste dus.
Ja, eigenlijk wel. Maar dat verliezen we eigenlijk met heel veel producten die we dat ook hebben. Zoals boerenkool of een aardbei. Hebben we dat eigenlijk ook. Maar dat heeft niet die charme of ja, ik weet niet wat het is. De charme dat we daar ook zo naartoe kunnen leven. Ik heb dat wel. De eerste aardbeien en de eerste rabarber uit de tuin.
Ja. Dat is deze tijd, hè. Binnenkort gaat dat allemaal weer zich ontrollen.
Ja, de stelen zijn er nu. Dus,
Maar de asperge heeft ook een hele specifieke smaak. Ik bedoel, het is niet alleen maar de schaarste, maar het is toch ook... Het is, ik weet niet hoe je het moet zeggen, maar het is verfijning.
Heel verfijnd. En het is ook, wat met asperges altijd zo grappig is, zeker als je het hebt over die vlees en groenten, wat
waar Jonathan het net over had. Ja. Het heeft een hele hoge status, ook al heel lang. Eigenlijk bijna als enige groentegerecht. Zo'n status dat het echt centerpiece van het bord mag zijn. Ja. Bij hele chique diners.
Met dingetjes erbij.
Ja, met dan ei en ham als bijgerecht. Ja. In plaats van andersom.
Ja. Dus het is gewoon een koningin. Wat vind jij, Hillary? Je bent gewoon helemaal stilgevallen. Je bent gewoon verliefd naar asperges aan het kijken.
Ja, ja. Ik wil ze gewoon heel erg graag proeven, ja.
Ja, nee, daarvoor is Jonathan er ook. Ondertussen krijgen we trouwens van onze vaste luisteraar Baruch van Riel uit Baarle-Nassau. Wat jammer dat ik er vanavond niet bij kan zijn. Ik ben luisteraar van het eerste uur. Met onze moestuin en het beginnend aspergebed. Ja, dat weet ik nog, Baruch. Want die stuurt dus foto's van zijn aspergebed altijd naar ons toe.
Al jarenlang ook, toch?
Al jarenlang. Ja. Al vanaf de eerste snik, ga je rustig zeggen.
Geweldig.
En dat aspergebed is inmiddels in het vijfde jaar op volle sterkte. En ze zijn nu ruim aan het oogsten. Nou, dat is hartstikke leuk.
Wat een feest.
Ja, wat een feest. Kom volgend jaar wel. Boek nu alvast een ticket. Want vol is vol, zeg ik altijd. We gaan proeven, de eerste. We gaan de nummer 1 proeven. We gaan van links naar rechts. En we eten een asperge en die is in de keuken gemaakt door onze charmante assistent.
En komen ze uit 3 verschillende plekken?
Ja, het zijn 3 verschillende asperges van 3 verschillende plekken. Er wordt boter bij geserveerd. Gewoon gesmolten boter. Die kun je erover doen als je denkt dat dat de smaak wat ophaalt. Zijn ze goed geschild, Jonathan? Want daar gaat het ook om, hè? Hoe dik en hoe dun.
Ja.
Gewoon eerlijk.
Tot nu toe heb ik nog geen draden gezien. Ik vind dat beetje draadjes erdoor moet kauwen, heb ik nooit geen problemen mee. Ook niet als ik dat bij vlees heb.
Nee.
Dus ik denk daar net even misschien even wat anders over. Maar ik vind de eerste die ik heb gegeten tot nu toe oké. Maar ik ben heel erg benieuwd naar die andere.
Mm-hmm. Ja.
Want ik vind altijd dat je het echt naast elkaar snel moet proeven dat het echt het verschil is.
Ja, nou doe dat dan maar.
Ja, ga ik meteen doen.
Het is echt een gigantisch verschil tussen de 3. Wat ontzettend leuk om dat naast elkaar te proeven. Dat heb ik ook nog nooit op deze manier gedaan.
Nou, en die tweede, die heeft zoveel meer smaak.
Ja.
Het lijkt, dat is echt raar.
Het lijkt wel een beetje bloem. Ja, het lijkt wel een beetje bloemachtig. Ja, gek. Maar,
Afrikaantjes weer, zeg.
Nee. Nou, ik zou me eerder viooltjes zeggen.
Ja, het smaakt
zeggen.
Even of lelies zo.
Ja. Terwijl het is iets frisser of zo, ja.
Ja.
Die eerste vond ik een klein beetje dat je als je er geen zout en peper op doet... Ja. En alleen boter...
Klein beetje water.
Beetje waterig, beetje slap.
Ja, niet intens genoeg. Maar misschien is dat ook... Hè, misschien zijn dat de eerste. Dat, wat ik altijd denk als je bekijkt hoe dat in de natuur gaat... Nee, die eerste zijn natuurlijk nooit het allerbeste. Die moeten de weg vrijmaken voor de rest.
Ja, dat zijn de vechters, de voorlopers.
Ja.
De tweede die heeft gewoon een hele geconcentreerde smaak. En de derde zou ik verfijnd willen noemen.
Die tweede is ook wel echt de helft zo klein als die eerste?
Ja, dunner. Ander maatje. Je hebt iets met A en AA en zo, hè, Jonathan?
Ja, AA is eigenlijk de koning van de asperge zelf. Dat is de grootte en de zwaarte. En daarna wordt het natuurlijk alleen maar kleiner, slanker. Maar ja, je hebt ook de paarse asperge. Die schieten net eventjes boven de grond uit. Heeft wel wat andere smaak, maar dat doet ook meteen wat heel erg met de prijs.
Ja.
De eerste asperges waar we nu op zitten... zit je echt rond de 19-20 euro, volgens mij de kilo.
Ja.
Wat erg kostbaar is, want het kan als het dit weer is... Nou, volgende week wordt het mooi weer. Nou ja, let
en
maar
dan
op.
Knalt hij eruit.
Ja, dat is de helft. Dus volgende week kan je voor tientje een kilo asperges kopen. Die, dat gaat de natuur voor ons regelen.
Die derde asperge. Ja, ik bedoel, aan mijn bord zie je ook meteen gewoon hoe ik in het leven sta. Ik heb namelijk alleen de kopjes ervan af zitten eten. En de rest laat ik voor de redactie achter. Dat geeft ook wel aan dat ik gewoon echt een heel slecht karakter heb gewoon. Maar ja, dat wist ook iedereen van deze redactie. Daar hebben ze contracten voor getekend. Maar Jonathan, ter zake. Hoe vind je die derde?
Ja, minder intenser als nummer 1. Maar voor mij is nummer 2 eigenlijk de beste. Omdat daar gewoon veel diepte in zit. Ook qua laag, qua smaak. He, als je hem op hebt gegeten en je hebt je mond leeg gehaald... dan proef je hem nog steeds.
Die tweede?
Ja, die tweede.
Die hoge concentratie. Ik vind die derde verfijnder.
Ik ook. Ik vind die derde ook lekkerder.
Ja.
Ik vind hem slanker, maar ik vind hem ook vooral verfijnder. Ik vind dat hij meer...
Ja.
Ja, wat vind jij,
Hilary? Ja, het is ook moeilijk, want die derde is ook een stuk meer gaar gekookt dan de andere.
Ja, omdat die dunner moeilijk, is. Dus die heeft dezelfde kooktemperatuur, of de lengte gehad.
Maar hij is ook gaarder dan die tweede, terwijl die dikker is dan die tweede.
Ja. Maar toch, als je nou moest kiezen, waar ga je een heel bord van opeten met ham en ei? En dan kom je toch terecht bij Jonathan.
Nummer twee.
Twee?
Ja, ik
nummer
wel.
Drie.
Ik ook.
Ik nummer twee.
Nummer twee. Ik ga het dan onthullen nu. De eerste die wij hebben, die kost 15 euro de kilo. Die komt bij de kraam van de markt. Nee, schat, we halen ze niet uit Limburg. Ze komen gewoon uit de centrale markthallen. Ja?
Mooi, hè?
Ja. Dat is 15 euro de kilo. De tweede komt, let op, Jonathan, uit de supermarkt. 12 euro de kilo. De Nederlandse witte asperges. Dat is alle informatie die er verstrekt wordt over deze asperge. En de derde, die kost dan ook 14 euro de kilo. Die wordt 3 keer per week opgehaald uit Limburg, zonder tussenpartij. 'S morgens om 5:30. En om 11:00 liggen ze dan in die winkel, in die delicatessenwinkel, voor 14 euro de kilo. Dat is dus eigenlijk de meest luxe, zou je kunnen zeggen, de derde.
Maar ja, we weten niet waar die tweede vandaan komt.
Uit de supermarkt. Ja. Dat kan overal zijn.
Daar is die niet gegroeid. Ja.
Nee.
Ze hebben daar dus van die bedden achter. Ja. En mensen van de hele wereld zijn eraan het werk.
Wie werd die derde dan? Waar hebben jullie die dan vandaan?
Van een delicatessenwinkel, maar wij noemen geen naam dan.
Oh,
Anders is het zo raar. Maar dit is een hele luxe delicatessenwinkel. Mag ik het zo zeggen? Nou, ik vond het toch heel spannend. En ik vind het ook een onverwachte keus.
Ja.
Valt het je tegen, Jonathan? Wil je daar nog iets over zeggen?
Nee. Ik ben er oké mee. Ja, het is, weet je, smaak is ook natuurlijk voor iedereen persoonlijk.
Zo is het.
En dat blijft het ook. Maar ik ben wel blij dat 6 asperge... Ik eet nog even door.
Om vijf uur heb je een gin tonic gehad. Nu krijg je een bord asperge, eindelijk, een glaasje wijn erbij.
Ja.
Maar het is jammer dat we niet weten hoe ze dan, waar dat verschil dan vandaan komt. Ja. Hè? Dus dat we niet weten waar ze op gegroeid zijn. Ja. Of dat die eerste uit zo'n hittetunnel komt of niet. Of,
Je hebt daarin gelijk. Ik zal dat nog even doornemen met de redacteur in kwestie. Die nu op dit moment boven aan het regisseren is.
Sorry.
maar dat is wel belangrijke informatie, ja. Maar vaak krijg je dat nog wel bij een delicatessenzaak te horen. Maar zeker niet bij,
bij de supermarkt.
Bij de Jumbo, zeg maar, willen ze dat niet verspreiden. We gaan gewoon in moeiteloos door naar Tartatin. Wat ik op de een of andere manier heel goed ook bij dit seizoen vind passen, Hilary.
Nou ja, dit is het moeilijkste seizoen van het jaar. Want we willen al rabarber, maar dat is het niet. We zitten eigenlijk nog met de winterdingen. Dus we zitten vandaar ook de Tartatin.
We zitten met de appels
We
nog.
Zitten gewoon nu met de oude appels.
En die appels kan je heel lang opslaan.
Ja.
En daarom eten we Tartatin. Daar komt het op neer, toch?
Ja, en Janneke dus niet. Maar ik vind het de Tartatin geweldig. En het heeft als groot voordeel, vind ik, boven de Nederlandse appeltaart... is dat je bij deze Tartatin nooit een Hongaro hoek in de taart hebt.
Zoals je bij je appeltaart wel eens hebt. Ja, ik begrijp je.
Meestal,
leg eens precies uit wat een tartatin is. Nou, waar is die uit opgebouwd?
Het is het, als je het probeert voor je te zien, je hebt de vorm.
Ja.
En dan in die vorm ligt suiker. Dus het eerste wat in die vorm ligt is suiker. Of boter en suiker. Maar het is in ieder geval een combinatie boter en suiker. Daarop appels en daarop deeg. En nu zijn er mensen die dat ding gewoon zo hop in de oven doen. Maar omdat het... het is niet de beste manier om een tartatin te maken. En daarom zijn er allerlei varianten op ontstaan. En dat is zo leuk, want je kunt dus je kunt het eigenlijk op ongelooflijk veel verschillende manieren maken. En het is als het lekker is, is het goed. Zo simpel is het. Maar ik denk dat het goed is om even te kijken wat nou de... Er zijn natuurlijk knelpunten bij het maken van de tartatin.
Ja, en wat zijn die nou? Ja.
Nou, dat begint dus bij de taartvorm. Als je dat doet met een springvorm, zoals bij een Nederlandse appeltaart... dan heb je echt een ongelooflijk stinkende oven. Want de karamel die dan onderin de taartbodem ontstaat... die loopt dan in de oven.
Ja, precies. Ja, die lekt eruit.
Dus je hebt een dichte taartvorm nodig. Met een zware bodem. En ik neem... Ja, je kunt wel speciale tartenvormen kopen. Maar ik koop... Ja, ik gebruik gewoon een koekenpan. Met een gietijzeren koekenpan.
Oh, die gebruik je voor de tartentin?
Ja, ja.
Wat een goed idee.
Maar dan moet je er wel eentje hebben. Ik heb er een met een korte gietijzeren
handvat. Dan wordt ja geschud op links.
Ja, hij moet er na de oven in.
Hij moet de oven
in. Dan kan hij met zo'n enorme...
Nee, maar je hebt ze ook waarbij je het handvat eraf
kunt schroeven. Ja.
Ja, die vind ik handig. Want ja, zo'n
dikke bodem.
Dikke bodem.
Dat is cruciaal.
Ja. Nou, en dan gaat er dus... dan begin je met de karamel. En de beste manier vind ik... Dat kun je op allerlei manieren maken. Maar voor thuis vind ik eigenlijk de handigste manier... om suiker met een beetje water op te zetten. Want dat water zorgt ervoor dat die suiker eerst oplost. Dat die dus egaal over je bodem is verdeeld. En dan zet je hem op het vuur. En dan gaat dan gaat eerst het water verdampen. Die suiker lost op. En dan zie je dat hij langzamerhand gaat karamelliseren.
Bruin worden.
Bruin worden.
Ja.
Karamelliseren is niks dan verbranden dan bruin, van de... Ja.
En het ruikt ook heel specifiek. Dus dan weet je dat het aan de
gang
is.
Dan weet je dat het gebeurt. Ja. En als er dan... de meeste mensen, heb ik gemerkt, die willen heel graag roeren in karamel. Maar dat is dus niet... Janneke, jij schudt je hoofd.
Nee,
je hebt niet geroerd.
Nee, ik heb niet geroerd. Maar je mag hem wel een beetje laten walsen.
Ja,
toch?
Dat is heel erg goed. Ja. Beetje
zij, zij is al best ver als patissier, hoor. Ja, want zij doet veel patisserie.
Als je een koude lepel erin zet, dan krijg je allemaal kristallen in je karamel. Precies.
Ja.
Kijk nou toch, wat hier een kennis aan tafel hoort. Dat is toch niet normaal?
Ja, ik vind het ook heel mooi, ja.
En die karamel, daar doe je die appels in.
Ja, daar leg je die appels in. En wat... Als het dan in de oven gaat, want die doet die appels erin, gaat in de oven en dan trekt die smaak van die karamel helemaal in die appels. En dat is zo ongelooflijk lekker als je van karamel houdt. En je kunt, als je echt een beetje funky versie maakt, dan snij je die appels gewoon door midden. En ik zet ze altijd rechtop rondom in zo'n vorm. En je moet hem helemaal opvullen met appel, want die appels die slinken als het vocht verdampt. En als je niet genoeg appel in doet, dan stort het hele taartje uit elkaar.
Ja.
Nou, en als dat is gebeurd, dan leg je er deeg op. Je haalt hem uit de oven, je legt er deeg op. En dat deeg moet je dus niet vastplakken aan de vorm, maar een beetje tussen de appels en de vorm in de oven doen.
Gewoon een taartdeeg, bladerdeeg.
Ja, ik vind zelf het lekkerst een korstdeeg.
Dus
ja. En dat is dan een beetje stevig deeg, waarmee je ook een vruchtentaart, een open taart kunt maken.
Ja.
En dan, dan gaat dat in de oven. En dan is het vocht uit die appels dus al verdampt. Als je het deeg eroverheen legt.
Dat moet ook wel, anders
dat
wordt
dan krijg je zo'n zompig deeg.
Precies.
Ja.
En dan, de truc omkeren.
Is dat je hem niet direct omkeert. Want dan is die karamel veel te vloeibaar. En dan loopt het over je handen.
En ik zie ook dat Janneke hier ervaring mee heeft opgelopen.
Klopt. Nou,
laat je handen zien.
Ja, nee, deze keer hoef ik niet langs de EHBO op weg naar huis. Want dat scheelt altijd weer enorm. In de budgetten van de Nationale Gezondheidszorg. Maar ik had dit gerecht, waar de dames tatin dan patat op hebben. Dat heeft vele adoptieouders gekregen nadien. En iedereen heeft wel een recept, en zijn schoonmoeder ook, voor tartatin.
Ja.
En ik zag de fantastische Julia Child op YouTube.
Julia Child!
Absoluut. Een tartatin maken. En die met veel bombarie keerde ze die om. En dat hele ding zakte uit elkaar. En dat is gewoon ontzettend leuk en lief. Dat er dan gewoon op televisie ook echt allemaal is gebeurd. Maar het sterkte mij ook. Want als Julia Child mag mislukken met de tartatin...
Dan mag een...
Jongste bediende, die wil dat maar al te graag in haar voetsporen volgen.
Van wie heb je het recept uiteindelijk genomen?
Ja, omdat er zoveel ideeën waren, ben ik teruggevallen op het handboek voor desserts van Le Cordon Bleu.
Oh, nou.
Een heel
de klassieke kookschool, hè?
Met fijn veel plaatjes van de tussenstappen. Weliswaar iets gedateerd, want er werd ook gewerkt met pijnboompitjes. Die heb ik even achterwege gelaten.
Goddank.
Maar puur de techniek van de tartatin heb ik wel opgevolgd. Zij maken het voor één persoon. Één persoon dingetjes. Cordon Bleu heeft daar dan één persoons pannetjes voor. Nou, ik mag dus niks meer kopen thuis, dat weet je. Dus,
van ons ook niet meer.
Nee, dus ik heb met een oud muffinblik, dacht ik, daar zitten ook verschillende vormen in. Het deegje is inderdaad een zanddeeg met suiker. Dus een zoet zanddeeg, zou ik maar zeggen. Niet al te zoet, hoor. En dat wordt al een beetje voorgebakken in dit recept. Dus dat hoeft niet alleen maar bovenop de taart te garen. Maar omdat je het in die vormpjes doet, is het eigenlijk een soort dekseltje van de appel. En gek genoeg zag ik dat in een heel veel recepten terug. Terwijl je zou zeggen, het deeg kan niet mislukken, want het ligt bovenop. Ja. Dus dat wordt wel gaar. Maar toch,
appel heb jij gebruikt?
De Elstar werd aangeraden.
Okay,
het moet een appel zijn die zijn vorm behoudt na verhitting. Dus het mag geen moesappel zijn.
Nee.
Want dan krijg je dat Julia Child effect. Dat een heleboel eruit laat.
Wat
en
leuk
Julia
is,
zei maar ook op de haar bekende hoge toon, ze hebben me de verkeerde appels meegegeven op de markt.
Dat zeg ik ook heel vaak als het mislukt.
Je moet wel. Nou, de karamel maak je zoals Hillary zei. Hè. Suiker, boter, lepeltje water. Walsem in de pan rond.
Ja, je kan nu proberen tot het nieuws door te praten. Ik ken deze techniek van jou ook. Dan zeggen wij niks.
Nee.
Maar we gaan nu even zeggen wat we ervan vinden, Julia. We hebben geproefd. Ik heb het al op. Trouwens, Hillary gaat ook heel goed. Hillary, jij eerst.
Ik vind hem goed gelukt.
Oh my god. Zo'n opluchting hier aan tafel.
Nou, ze gelooft ook niet in recensies, hè? Dus ik moet me heel altijd een keer zo
nemen. Ik zeg niet wat ik ervan vind, want ik heb hem maar één keer geproefd.
Ja.
Dat is wel het beste antwoord van de avond. Nou, ik ga gewoon wel wat zeggen, want dat korrel zout nemen, daar wil ik nog iets over zeggen. Ik heb het idee dat er in het deeg wel een korrel zout meer gekund had.
Ja, er zit een behoorlijke snuf, echt wel een kuiltje zout in het deeg.
Nou, misschien ook niet gezond dan, wat ik wil, maar dan had hij net iets meer smaak
mag
gehad.
Mag wat meer bite in het deeg.
Toch Hiske, wil ik wel horen, hoor, wat jij vindt.
Ja, nee, ik vind het ook lekker. Ik heb hem echt geïnhaleerd ook, dus ik vind het lekker. Maar ik hou heel erg van een grote tartatijn.
Ah, ja.
Ik vind op zich vind ik dit ook lekker, maar ik vind het lekker van zo'n grote, dat die verschillende krakjes en structuren heeft. En dat heeft een kleinere minder, omdat hij geen dieper midden heeft. Omdat die, hij is meer egaal, wat ook heel lekker is. Maar ik hou heel erg van, en vind ik ook heel gezellig, een grote tartatijn.
Ja, is zo. Is
ik vind het zeggen. Eigenlijk, als ik nu we toch gewoon bezig zijn om jou geheel tot de bodem af te breken.
Ja, nee, doe maar, kom maar.
Waarom hebben we er ijs bij gekregen? Ik vind dat tartatijn aan zich heeft zo'n mooie smaak. Het is toch eigenlijk een misverstand?
Ja, nou, ik vind het ook
in restaurants
helemaal
krijg je het ook de hele tijd.
Het was een serveersuggestie. En op een gegeven moment kom ik op een punt dat ik iedere suggestie met twee handen aanpak. En dan ook dit ijs. Ja.
Jij wilde ons gewoon gewennen.
Ja, ik dacht, dat misschien gaan ze het dan over dat ijs hebben.
U denkt dat dit een eetprogramma is, maar dit is gewoon hoge psychologie. Jonathan Carpathios.
Ja, ik vond hem lekker. Ik miste wel zout. Absoluut.
Ja, in de karamel ook,
In
hè?
De karamel, ja. Dat is echt iets wat in patisserie vaak wordt vergeten. Waar voor mij best wel wat in kan. Hè. Er mag best wel een soort contrast in zijn. Maar ik vond het smaakvol. Ik zou het... Nou ja, je ziet
het,
ik eet het gewoon op. En hoe groter, hoe beter. Dat is ook bij mij, hoor. Maar ik was heel dankbaar dat ik nu en asperges en tartatijn mocht eten.
Kom een keer langs, lieve luisteraars, bij ons. Vinden we leuk. Want jij het NTR.nl. En ja, we zijn heel trots. We zijn heel trots op de jongste bediende die het weer voor elkaar heeft gekregen, hoor. Echt wel, echt wel. Dat snupje zout, dat doen we zelf wel. Volgende week zijn we er weer hier vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam. Tot dan.
NTR brengt cultuur. Speciaal.